Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 233 van de invasie. En Rob, kan ik met jou beginnen voor de situatie op de grond?
Ja, doe maar dan. Kijk, op zich gebeurt er niet zo gek veel. We weten alleen op dit ogenblik dat zowel in het oosten als in het zuiden Rusland aan het versterken is. Die is zich bij wijze van spreken aan het ingraven. Dus dat is in de buurt van die Oskil-rivier. Dat ligt in het oosten. Daar begint een nieuw relatief statisch front te ontstaan. Natuurlijk maakt Oekraïne nog wat opmars. Maar dat is kilometer hier, kilometertje daar. Als je wat verder gaat naar het midden van het front Bakhmut en Zaporizhia. Met name in Bakhmut zien we dat de Russen proberen terrein te winnen. Daar is met name Wagner, is daar, dat is die private militaire club die daar zit. Die probeert vorderingen te maken. Dat lijkt ook te lukken. Zaporizhia, daar zien we dan weer dat Oekraïne in opmars is. En als je dan verder gaat naar de regio Gerson, dan moet je constateren dat eigenlijk het noordelijke deel ten westen van de Dnieper nu redelijk goed bezet is door Oekraïne, maar dat de Russen zich ook aan het ingraven zijn op die gebieden. Dus je ziet eigenlijk eigenlijk nieuwe statische fronten ontstaan. Wat ook interessant is, is die mailbloggers, dat is al van een belangrijke bron van informatie. Want die schuwen ook niet de harde uitspraken. En zeker ook geen kritiek op het Kremlin, inclusief Poetin. En die maken nu wel continu melding van militairen die inderdaad ongeoefend de strijd in worden gegooid. Ja. En wat we nu bijvoorbeeld weten is dat er in ziekenhuizen in Rusland vlak over de grens, daar liggen soms halve eenheden die ongelooflijk gewond zijn, gedood zijn. En die, waarvan bekend is dat ze eigenlijk gewoon niet goed getraind zijn. En gewoon als kolonnenvlees dat gebied in worden gebracht. Hè. In de Belgorod Oblast weten we dat er ziekenhuizen zijn die inmiddels dat soort slachtoffers opnemen. Dus dat is vrij gruwelijk ook wat daar gebeurt.
Dus dat is duidelijk wat Poetin nu probeert in de aanloop naar de winter. De boel stabiliseren met een heleboel kanonnenvlees.
Ja, exact. En ze proberen natuurlijk Oekraïne zelf te ontregelen door aanvallen uit te voeren op burgerdoelen. Daar gebruiken ze interessant genoeg ook die Shahed 136, die drones die ze gekocht hebben in Iran. Die gebruiken ze daarvoor. We weten ook niet precies hoeveel ze nou eigenlijk hebben gekregen. De schattingen lopen uit van 300 tot meer dan 1000. Maar het interessante is van die drones dat ze eigenlijk niet zo'n geweldig militair effect hebben. En ze zijn niet in te zetten tegen bewegelijke doelen. Eigenlijk alleen maar tegen statische doelen. Dus je kunt ze inzetten inderdaad tegen gebouwen, tegen infrastructuur. En dat is wat er gebeurt. Maar wat nu ook de Amerikanen zeggen van de Russen kunnen niet eeuwig doorgaan met deze terreurbombardementen. Want ze raken door hun spullen heen. Ja, dat horen we natuurlijk al wel heel erg lang. Hè, dat de Russen door hun spullen heen gaan. Ik zet daar wel continu vraagtekens bij. Dat ze door hun precisiegeleide munitie heen gaan. Ja, ja. Dat is een ding dat zeker is. Maar volgens mij hebben ze nog echt heel veel raketten en kruisraketten en nu inmiddels ook drones die ze kunnen inzetten. Dus ze kunnen nog wel even doorgaan, maar of het veel militair effect heeft, dat is maar zeer de vraag.
En waarheen gaat het vervolgens dan? Hè? Want je ziet toch eigenlijk steeds maar weer escalatie op escalatie volgen.
Zo langzamerhand vind ik het echt heel erg verontrustend worden, want wat zien we dus nu gebeuren? De Russische militaire strategie gaat niet echt werken. Dat zien we. We zien dat die mobilisatie gaat ook niet echt een doorslag geven. Nou, dan kun je gewoon de hele ui kan je afpellen. En dan heeft dus Poetin nog maar één troefkaart over. Hè? En dat is dreigen met het kernwapen in de hoop dat hij dan met Biden een bilateraaltje kan krijgen. Ja. En daar wordt dan een deal gesloten. En wat waar Poetin natuurlijk van droomt. Ja, dan wil ik er een frozen. De positie van de legers wil ik dan handhaven. Hm. Moet je voorstellen, als dat echt gaat gebeuren, wat voor een repercussies dat heeft. Zelensky ontzettend boos. Hm. Europa buitenspel. Maar misschien is het wel het minste kwaad. Wie zal het zeggen?
Nou ja, het interessante is dat de meeste experts die ik spreek in het buitenland, want in Nederland zijn er niet zo ongelooflijk veel, die zeggen eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Die zeggen van ja, het meest waarschijnlijk is toch dat er een bevroren conflict uitkomt. Dus een conflict dat waar niet meer echt gevochten wordt, maar nog steeds een conflict is. Want dat is een specialiteit van Rusland. Ja. Dat hebben ze natuurlijk gedaan na de Georgië-oorlog. Dat hebben ze gedaan in Moldavië. Feitelijk doen ze dat ook in Syrië. Dus dat is een specialiteit van de Russen. Waardoor je eigenlijk altijd het initiatief ook aan je kant houdt. Dus jij bepaalt of er geëscaleerd of gedeescaleerd wordt. En dat is echt heel erg lastig. Voor het land die het betreft, in dit geval Oekraïne. Maar het is ook heel erg lastig voor bijvoorbeeld de NAVO. Want iedere keer denk je, nu zal het wel weer meevallen. En dan vervolgens wordt er weer geëscaleerd. Dus je trekt altijd het initiatief naar je toe. Maar het heeft gewoon te maken met het feit dat niemand goed ziet hoe uiteindelijk die 1200 kilometer die nog moet worden ingenomen door Oekraïne, hoe dat snel zal kunnen gebeuren. Ja, er wordt nagedacht over een heel groot offensief volgend jaar. Ergens eind van de lente zou dat dan moeten plaatsvinden. Maar dan nog. Hè. Interessant natuurlijk. De NAVO heeft deze week overlegd over wapenleveranties. Mm-hmm. De Amerikanen hebben nu gezegd, het maakt niet uit wat er voor nodig is, maar we blijven gewoon leveren. Maar ook daar zitten gewoon echt limieten op. We weten inmiddels wel, en dat is wel interessant wat met betrekking tot die NAVO-bijeenkomst, wat er eigenlijk gewoon nodig is voor Oekraïne. Nou, er zijn natuurlijk allemaal lange afstandswapens die nodig zijn. Ja. Er is kustverdediging nodig. Er is luchtverdediging mogelijk nodig. Er zijn jammers nodig. Jammers zijn apparaten om, laten we zeggen, elektrische circuits te kunnen verstoren, waardoor bijvoorbeeld die drones naar beneden sodemieteren. Ja. Mobiele radars die zijn nodig. Die worden nu onder andere door Frankrijk geleverd. En heel veel granaten voor kanonnen. En raketten natuurlijk, die nog weer een keer, wat Nederland ook gaat doen, kunnen worden geplaatst op door andere landen geleverde luchtafweersystemen. Dus er is een hele lijst, is er nu bekend. En ik denk dat het Westen daar redelijk wat van kan leveren. Maar dan moet je natuurlijk weer vooral kijken naar, eerlijk gezegd, naar Amerika.
Mm-hmm. En dat betekent dus ook weer dat als je nou gewoon over Poetin nadenkt. Hè, hij weet dat er steeds meer wapens komen. Dus als hij die deal zou willen maken met Biden, dan moet dat betrekkelijk snel gebeuren. Ik zeg niet dat het gebeurt, hè? Maar het is gewoon een optie die je bepaald niet kan uitsluiten. Je kunt ook niet uitsluiten dat een lenteoffensief misschien toch heel succesvol zou zijn. Ik vind het zo'n spannend tijdsgevricht.
Ja, je kunt het gewoon niet goed voorspellen wat er op dit ogenblik gaat gebeuren. En dat is wel lastig. Kijk, wat ik echt, ik heb net de NAVO-top genoemd, maar wat ik ook curieus vond, is de bijeenkomst in Kazachstan deze week. Ik weet niet of jullie dat een beetje gevolgd hebben.
Ja.
De bedoeling was dat deze week er een gesprek zou kunnen komen tussen Erdogan en Poetin. Nou, die heeft plaatsgevonden. Erdogan die zou een oplossing voor dit conflict op tafel leggen. Die zou zich gaan opwerpen als de grote bemiddelaar.
Ja.
Er is niets uitgekomen. Er is formeel alleen gesproken
over
gasleveranties. En dat is wel raar natuurlijk. Want Poetin die wil nu van Turkije een gashub maken en vanuit Turkije dan dat gas Europa binnen gaan brengen. Maar ja, de vraag is of Europa überhaupt nog zit te wachten op dat Russische gas. Dus het lijkt net alsof hij in een droomwereld leeft. Maar bovendien denk ik dat dit vooral bedoeld is om de Europeanen weer uit elkaar te spelen. Van zie je wel, wij zijn absoluut bereid om gas te leveren. Dus dat is niet serieus.
En Poetin geeft Erdogan ook niet de kans natuurlijk om die hele calculus ten aanzien van de Donbass te beïnvloeden. Hè?
Nee.
Hij is gewoon bezig met die nucleaire grappenmakerij.
Nee, maar de grote vraag, exact. Maar de grote vraag is natuurlijk dat ik het vreemd vind dat er dus niet gesproken is over een wat voor regeling dan ook. Een of andere marsroute naar een akkoord. Ja. Tussen Erdogan en Poetin. Dat is echt vreemd. Ja. Ik denk dat de verklaring is, dat die marsroute heel moeilijk te bedenken is.
Ja.
En dat heeft te maken met het feit dat Poetin zich totaal tegen de muren heeft gemanoeuvreerd. Heeft bijvoorbeeld de gebieden geannexeerd.
Ja.
En volgens de Russische grondwet mogen die gebieden nooit worden teruggegeven. Mm-hmm. Dus ja. Daar is dus geen route.
Er is geen route.
Er is geen route naar een oplossing. Ik denk dat een belangrijke verklaring is. Ik kan me niet voorstellen dat er niet is gesproken tussen die twee leiders over dit probleem. Nee, maar als er geen route is, dan houdt het ook gewoon op.
En dan wordt de zaak alleen maar spannend van. Wat je hier aan kan verbinden is, Macron is heel erg bekritiseerd. Hè? Is dat ook in de Financial Times, onder meer door onze eigen Ollongren. Macron maakte het foutje van, je moet natuurlijk niet zeggen dat Frankrijk niet nooit nucleair zal reageren als gevolg van een Russische atoomaanval. Dan gaan natuurlijk alle mensen op de militaire academie zeggen, je moet strategische ambiguïteit betekent dat je niet zegt hoe je reageert, maar je houdt alles open. Ollongren zegt dat ook keurig. Net zoals Weininga dat keurig in Nieuwsuur. Die jongen is goed opgeleid, die zegt dat dan. Mm-hmm. Ik ben gaan nadenken, waarom zegt Macron dit? Macron is natuurlijk een buitengewoon intelligente jongen. Die weet alles over strategische ambiguïteit. En mijn verklaring is, en misschien heb ik het fout hoor, maar mijn verklaring is dit. Dat zie je bij sommige Amerikaanse presidenten ook. Kijk, Washington is heel erg bezig met het nucleaire gevaar. Dat is echt zo. Ze zijn daar heel erg bang voor.
Nee.
Clear-eyed zijn ze op dat onderwerp. Mm-hmm. Parijs ook. En Macron zit te denken van, oké, dan krijgen we straks dus die dreiging. Misschien krijgen we ook wel dat bilateraaltje. Als dat bilateraaltje misgaat en Amerika reageert, dan krijgen we gewoon een escalatie. En die escalatie kan ons allemaal kapot maken. En hij wil dat niet. Niemand wil die escalatie, toch? En dan gaat hij denken van, als ik nu zeg dat Frankrijk niet zelf met dat dan, misschien dat matigend werkt. Hè? Ik zie het als een bewijs dat dus in de hoofdsteden van Europa, maar ook in Amerika, veel meer naar wordt gedacht over de nucleaire dreiging dan bij ons in de straat, om het zo maar te zeggen.
Oh, dat weet ik wel zeker. Ik weet niet of de redenering klopt die je nu zegt zou kunnen. Maar ik weet dat regeringen zich heel bewust zijn van de risico's hiervan. Dat ze er ook rekening mee houden. Dat er ook geoefend wordt door verschillende regeringen op een dergelijke scenario.
Ja,
het grappige is dat onze collega's, die zijn in de zustand gekropen. Om uit te leggen dat hij dit niet gaat doen. Want China zal wel druk uitoefenen op Rusland. Maar dat zegt natuurlijk ook niet zoveel. Want deze president heeft de ene stomme besluit naar de andere genomen.
Exact. En het is belangrijk wat je nou zegt, Rob. Kijk, China zou dat nu moeten zeggen als ze daar echt bang voor zouden zijn. Oké, we nemen geen druppel olie meer van Rusland. Dat gaat China nooit doen.
Het zou wel fijn zijn als China dit zou vinden, dat ze dat in het openbaar zouden zeggen. Dat hebben ze ook niet gedaan.
Maar ze willen gewoon olie blijven kopen. Dus met andere woorden, daar zit de matiging ook niet. De matiging zit ook niet in de kring rondom Poetin. Want dat zijn mensen die zijn nog agressiever en hebben alle voordelen die ze hebben van Poetin te danken. Dus en de oligarchen zijn doodsbang voor Poetin. En die hebben hier totaal niks over te zeggen.
Nee.
En Poetin neemt de besluiten gewoon zelf alleen.
En als Poetin weg is, dan sodemietert het hele bouwwerk in elkaar. Dat hebben we met Yeltsin ook gezien. Toen zijn bijna alle oligarchen die zijn van het toneel verdwenen. Hè?
Ja.
Gordokovsky is daar een fantastisch voorbeeld van. Je ziet wat er gebeurd is met, wat was het, Yukos.
Ja.
Die dan vervolgens onteigend is, die oliemaatschappij. En dat ga je ook nu krijgen. Dan krijg je een afrekening met het regime. Komt er een nieuwe leider. Misschien komen er wel gewoon nieuwe oligarchen die net zoals de oligarchen onder Poetin gewoon moeten worden beloond voor hun heldhaftige werk.
Ja.
En dat is precies wat je krijgt. En dan krijg je in een kleptocratie, hangt alles met elkaar samen. Trek je er één bouwsteen uit, dan flikken de hele boel in elkaar. En de grootste bouwsteen, de steunpilaar, is natuurlijk Poetin. En dat is precies wat je niet wil. Dus je houdt elkaar tot het einde toe vast.
En de gedachte dat dit zomaar transformeert in een vreedzame democratie.
Mm.
Je hoort het bij de Russische balling. Ik begrijp ook zo goed dat ze dat willen. Ik zou het ook heel graag willen. Maar zo gaat dat niet. De overgang naar democratie is ongelooflijk moeilijk.
Het heeft ons ook een paar honderd jaar gekost, toch?
Mm. Zullen we, voordat we eindigen, mochten we er in december nog zijn?
Wie? Het programma of wij in leven?
We hebben toch een schuilbunker? De BNR schuilbunker.
Druk je wat beter uit.
Sorry. Ik probeerde een bruggetje te maken naar onze theatertour.
Oké. Maar daar blijven we voor in leven. Hoor.
Zijn de theaters wel veilig? Hebben die ook pompkelders?
Ja, denk ik wel. Tivoli heeft vast een bomkelder en Luxor in Rotterdam. Ah, en waar zitten we nog meer?
Ja, daar ben ik nou niet zo bang voor. Nee, wij bestaan nog wel.
Ik kom gewoon met een nucleair vrij. Met zo'n helm op.
Nou, maak nou je bruggetje maar en vertel nou wat je op je lever hebt.
Ik dacht dat jullie er een beetje reclame voor maken.
Oh, voor die... wanneer staan we er eigenlijk, Arendt-Jan? Weet jij dat? Hugo?
Eind december.
Half december.
Half december begint het. En elke stad in Nederland doen we ongeveer aan. mijn vrouw is boos, want ik ben nooit meer thuis. Ja. We verdienen er ongelooflijk veel geld mee, maar dan mocht hij over praten. En mensen die dus het dubbele geld betalen, die mogen ook even de kleedkamer kijken. God.
En wat gaan we daar eigenlijk doen op het podium?
We gaan onze show doen. Maar we hebben het heel mooi voorbereid. Wat wordt eigenlijk nog veel leuker dan de podcast. Maar ik mag er niks over zeggen, toch?
Ja, het is wel geheim. Maar weet je, het is hartstikke leuk om gewoon terug te kijken op het jaar met z'n allen. Van wat is er nou eigenlijk gebeurd. En dan kunnen we lekker met de wijsheid achteraf kunnen we alles gaan duiden. Hebben we altijd gelijk. Toch?
En wat ik zo gek vind, er luisteren gewoon krankzinnig veel mensen naar deze podcast. Is misschien jullie ook opgevallen. Nee. Dus als we nu naar het theater gaan, dan zit het gewoon hartstikke vol.
De tickets zijn al in de verkoop. Ik heb begrepen dat het daar goed mee gaat. Ja. Maar voor onze vaste luisteraars, als ze het nog niet gehoord hebben, www.boekesteinendewijklive.nl kan je boeken.
Oh, wel goed hoor.
Nee. Ik ga kaartjes kopen.
Dank en tot maandag.
Ja, tot maandag.
Tot maandag, jongens.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.